Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lieve luisteraars, we zijn vroeg deze week een dagje eerder, net als Rockstar, omdat we dachten, weet je wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Dus hier is de 28e aflevering van de Maarten en Kees Videogame Show. Alvast heel veel plezier met luisteren.
Fijne Sinterklaas.
Dankjewel, het is vandaag Sinterklaas.
Het is vandaag 5 december.
Ja,
hij... En het grootste geschenk,
ja,
wat hij aan ons had kunnen geven, is gearriveerd.
Is gekomen, en nog wat eerder ook. Ja. Zijn paardje had haast.
Ja.
Oh, zo snel Rockstar North. En hij is er.
Ja. Hij is er. En we gaan het er helemaal over
hebben. Echt wel.
Let's go!
Ja, hartverscheurend mooi.
Ga je nog wat doen met Sinterklaas?
Ik vier het niet vandaag, maar vrijdag met mijn familie. Dus,
leuk.
Ja, met mijn tante en mijn neef, met Hanneke en Gijs en alle kinderen en zo erbij. Dus dat staat nog op het programma, maar ik moet nog wel een gedicht schrijven, want dat doen we altijd.
Een gedicht, geen surprises.
Geen surprises, nee. Eén gedicht, één cadeau. Met loodjes.
Ja.
En we sinds een paar jaar werken we ook met verlanglijstjes. Dus eigenlijk is het vooral gewoon een gedicht schrijven. En dan gewoon hetgene kopen wat er op dat verlanglijstje staat. Want,
dus jullie doen met verlanglijstjes sinds kort. Daarvoor
nou, er was een tijd,
verlanglijstje?
Er was een tijd dat we echt met iedereen, alle vriendinnen en vrienden. Alle partners, zou ik maar zeggen. En ook toen wij nog jong waren. Dus dan moest bijvoorbeeld Hanneke een cadeau en een gedicht maken voor mijn vriendin die ze nog helemaal niet had ontmoet. Maar het ding was, daarbovenop hadden we ook dat we dan mee te maken hadden dat we gewoon voor iedereen een gedicht en een cadeau deden. Dus dan waren we met z'n 12 of zo. En dan moest je dus 11 gedicht en cadeau maken. Dan deden we geen loodjes. En daarbovenop, dan heb je dus gewoon, weet ik veel, 110 cadeaus op zo'n avond. En gedichten. Dus dan zaten we soms gewoon tot 2 uur 's nachts, dat iedereen helemaal lam Lazarus, niet van de drank, maar van de hoeveelheid gedichten, dat je denkt...
Jezus.
Ja, en dan kwam er nog weer, dan denk je, oh god. En het was allemaal, ik bedoel, iedereen deed wel heel erg zijn best. Het was eigenlijk altijd heel erg leuk, maar het was ook echt loodzwaar. Ja. Dus,
maar dat is ook het tragische, want dan heb jij van die... 11 gedichten die je hebt gemaakt, zijn er dan 2 waar je echt heel trots op bent.
Ja.
En dat leest dan iemand voor van... Oh,
precies.
Dat moeten er nog 100.
Iedereen is compleet afgeleid.
En dan denk
afgeleid.
Je ook zo van... Aanschouw dit meest.
Precies. Ja. Nee, dat gebeurde echt. Ja, dat je dacht, oké.
Weet je, voor iedereen een gedicht... Ja, nee, dat was ben je...
Ja, dat was te veel. Dus op
dan heb je echt 150
gedichten. Ja. Het sloeg helemaal nergens op. Maar, er waren een paar... waaronder ik best wel een soort van activistisch van... Dit moeten we blijven doen. Dit is hoe we het doen.
Ja.
Nou, uiteindelijk is dat toch verminderd tot 1 gedicht en 1 cadeau per persoon. En eigenlijk is dat ook wel prima. Het gaat toch vooral om het samen zijn, hè? We spelen wel vaak het woordenboekspel nog.
Wat is dat, het
woordenboekspel? Het woordenboekspel, dat is een van de allerleukste spelletjes, vind ik eigenlijk, om aan tafel te doen met allemaal mensen. Je hebt een woordenboek, een Nederlands woordenboek.
Ja.
En daarin, volgens mij zijn er ook wel een soort van variaties in dozen, zeg maar, gewoon als boardgame die je kan kopen.
Ja.
Maar je zoekt een woord op, ik moet het goed uitleggen, je zoekt een woord op in het woordenboek waarvan je vrij zeker bent dat niemand de betekenis daarvan weet. Een Nederlands woord, dus frubbel, weet ik veel, frunkel. Het woord frunkel staat in het woordenboek, bij wijze van spreken. Daar is een betekenis. Frunkel. Ja.
Ja.
Dan check je even, kent iemand het woord frunkel? Nee, niemand kent dat? Oké, nou goed, prima. Als jij dan aan de beurt bent, dan iedereen krijgt dan een blaadje. Dus iedereen moet steeds een woord uitzoeken. Iedereen krijgt een blaadje, klein papiertje. En daarop moet jij, dus ik zeg frunkel, jij zit aan tafel en jij schrijft dan op frunkel. En dan schrijf je de betekenis waarvan je denkt dat mensen zouden kunnen denken dat dat het zou kunnen zijn. Dus je schrijft bijvoorbeeld op wormvormig aanhangsel in 17e eeuws bouwwerk, weet ik veel. En dat vouw je dan op en dat doet iedereen. En die geeft al die briefjes aan mij. En ik heb dan ook het briefje met de echte betekenis. En dan worden die allemaal voorgelezen en dan moet iedereen raden wat diegene denkt dat de echte betekenis is. En je krijgt dus een punt als jouw woord wordt geraden. Dus iedereen moet, ja, het is een heel erg talig spel. Je moet heel erg soort van denken van, wat is woordenboektaal? En wat komt er in? En het is ook heel erg associëren. Wat komt er op in je hoofd bij een woord? Wat helemaal geen enkele betekenis heeft voor jou. Dus dat is heel leuk. Soms gaan mensen heel erg dezelfde kant op met de betekenis, maar soms is het ook totaal anders. En heel vaak hele komische dingen natuurlijk. Als je het niet weet, dan schrijf je gewoon iets grappigs op. Dat je hoopt, ik krijg geen punten, maar mensen gaan hier wel om lachen. Weet je wel?
Ja, en dan krijg je op een gegeven moment ook, vast en zeker krijgen sommige mensen een bepaalde reputatie. Van, die zal wel weer
100%.
Van
ja, daarom zei ik ook 17e eeuw. Want mijn vader die heeft altijd iets van een bouwwerk of stelling uit de zoveelde eeuw. Met een gevelwerk of een toren die, et cetera. Dus absoluut. Je gaat mensen wel hun stijl wel een beetje herkennen. Dus soms denk je, dit is een hele goeie. Maar dat is echt mijn moeder die het op zou hebben geschreven. Weet je wel, dus heel leuk, ja.
Wat goeie, ik ga hem ook doen. Het klinkt echt
Het is een
top.
Superleuk spel.
Het woordenboekspel.
Heb jij Sinterklaas plannen?
Nee, echt voor het eerst in mijn leven helemaal niet.
Oké.
De Sint slaat mijn dakje. Nee, het is gewoon mijn eigen.
Slaat jouw dakje.
Wij hebben het ook. Slaat het over, ja, het paard. Nee, wij vieren het altijd. Mijn gezin. En de beste vrienden van mijn ouders eigenlijk. Een aanverwant gezin. Wat een soort ooms en tantes voor ons zijn.
Ja.
En hun kinderen weer. En die kinderen hebben kinderen. We vieren het echt van al 30 jaar. 40 jaar samen. En voor het eerste keer dit jaar niet. Omdat toch de traditie begint toch een beetje te vervallen. En dit is het schakelpunt. Ja,
het brokkelt.
Dus de mensen toch te druk.
Ja.
Er zijn twee mensen best ziek.
Oh ja.
Ik ga bijna in première met mijn voorstelling. Mm-hmm. Maar ik heb wel tijd om deze podcast op te nemen.
Precies.
Dat dan weer
ja,
wel.
Ja, dat dan weer wel. Ja.
Zullen ze dan met argus ogen? Nee, en het was ook. Vroeger dachten we altijd van ja, en als wij. Hè, dat dachten de kinderlaag dan. Ja, als wij dan later kinderen hebben, dan viert met al die kinderen.
Ja.
Maar het is eigenlijk heel irritant met al die kinderen.
Ja, dat is best een ding. Ja.
Want die geloven en dan
is
er weer een optocht.
Ja.
En dan zie je weer de. Al die mensen uit het dorp waar we het dan vieren, die dan met de hoed vegen en het moet allemaal. En het is stress dan, want er komt natuurlijk een heel raar iemand over de vloer.
Ja, ja precies.
En het gaat dan dus niet meer eigenlijk over ons, over de gedichten en over de rare surprises en de dingen.
Nee, eigenlijk kan je beter, ik heb al eens ook gedacht, misschien moeten we gewoon Pasen gaan vieren of een of andere random feestdag. Voor sommige mensen is Pasen natuurlijk helemaal niet random. Maar goed, voor mij zou dat vrij random zijn dat we dan gewoon samenkomen. Want dan heb je niet al dat gedoe met. Want Sinterklaas is gewoon ook inderdaad veel gedoe. Helemaal als er kinderen betrokken zijn, dan zit je met dat hele ding. Ja, dus misschien moet er gewoon een nieuwe feestdag komen die geen enkele betekenis heeft. Gewoon alleen maar gewoon een soort familiedag. Een jaarlijkse familiedag.
Ja, gewoon op 16 augustus.
Precies,
ja. Op een woensdag. Ja. En wat ik ook weird vind, dat maak ik ook mee met kleine kinderen. Ik weet niet of jij dat ook met je kind, dat kinderen soms bij cadeautjes openmaken, dat met tegenzin doen.
Oh ja.
Zo van, het is, je hebt nog.
Oh, er wordt hier aangebeld. Sorry.
Oh ja. Precies, Sinterklaas. Sinterklaas.
Hebben we weer een moment, lieve luisteraar? Kees is weg. Ik weet ook nooit. Want ik luister ze in het begin wel. De eerste 15 afleveringen luister ik altijd de aflevering terug. Nu doe ik dat niet meer.
Ik ben er weer.
Hey, daar is hij. Nou, ik had geen tijd om in een lang existentie.
Het had een heel hoog Sinterklaas gehalte, want er lag gewoon een pakje voor de deur. Maar er vet. Was helemaal niemand.
Oh.
En ik heb een best wel een lange gang. Die gang die ken je.
Ja.
Maar ik zag echt helemaal niemand.
Heb je omhoog gekeken? Dat zo op het plafond.
Dat
zo
Sinterklaas iemand. Zo à la Spider-Man.
Ja, precies. Of Piet. Ja. Wat leuk. Ja, is het een leuk pakket?
Het is voor mijn vriendin en ik weet niet wat erin zit. Dus misschien is het wel, een Sinterklaas cadeautje.
Misschien is het wel een game.
Misschien is het wel een game. Een
controller.
Misschien is het wel GTA 6.
Lijkt me wel leuk om daar nu heen te gaan. Zeg maar dat zij zijn daar gewoon mee bezig nu.
Ja.
Weet je, zij zijn gewoon elke dag, er wordt gewoon 12 uur per dag gewerkt.
Ja.
En ze zijn nu beelds aan het.
Ja.
Zullen we het er meteen over
hebben? GTA 6, ja, we moeten het erover hebben.
We moeten het echt over hebben.
Gelukkig, want we zouden... De inleiding hebben we gelukkig kort gehouden. We kunnen nu gewoon...
Goddank.
Ja, we kunnen nu...
Heel veel interessante dingen kwamen daarvoor bij voor games. Kijk, we hebben hem dus... Kijk, eigenlijk officieel zou die vanmiddag... Het is nu ochtend. Hij zou eigenlijk vanmiddag om 3 uur uitkomen. En dan zouden we nog even bij elkaar inchecken van... Hey, en dan zouden we nog een extra namentje. Maar natuurlijk, hij is gelekt.
Ja.
En volgens mij op zo'n danige manier...
Typisch Daan.
Dat hij gewoon de Rockstar zelf op zijn
uiteindelijk
het YouTube kanaal.
Ja, nou ja, hij is gelekt. Hij was de afgelopen dagen waren er al beelden op TikTok volgens mij gezet. Dat het gerucht was dat kwam van de zoon van een van de art directors van Rockstar. Ik ben er.
Oh, wat een boefje. Ja. Daar zullen wel gesprekken thuis.
Ja, die krijgt wel te horen van, hey, niet meer doen dit. GTA 7 niet
krijgt,
doen.
Die krijgt met de roe.
Die krijgt met de roe, precies. Die gaat mee in de zak. Het hing al een beetje in de lucht. En toen is volgens mij vannacht een trailer geüpload naar X. Dus voorheen Twitter. Met een door iets van Bitcoin GTA-leaker, zoiets. En er zit ook een enorm buy Bitcoin watermerk op. Dus een hele lage resolutie van de trailer met het watermerk erop. En toen, volgens mij, is dat meteen een uur later offline gehaald. Maar toen heeft Rockstar daarop gereageerd door vrij zuur, eigenlijk met een tweet van... The trailer leaked, so just watch it on YouTube now. Zoiets schreven ze toen op X. Dus...
Dat is ook niet gezegd.
Nee, ik vond het heel... Ik vond het een beetje...
Nou, hier is
ja, een beetje nou, zo. Van, well, iemand, it leaked. You can watch it on YouTube now. Hoorde je van... Want ik had jou getekst toen ik het zag. Was dat hoe je erachter kwam dat hij... Of wist je het
Nee, dan? Ik vlak voordat ik naar bed ging.
Ah.
Gisteravond was het al.
Oh ja, precies. Ja. Ja.
Dus en toen... Ja, wat vonden we ervan? Het was eigenlijk precies wat ik had verwacht.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon precies wat je verwacht.
Ja.
Echt exact wat je verwacht.
Ook door
gewoon,
de...
Oh ja.
Ja. 2023 over de top eigenlijk. Qua stijl. Ja.
Veel twerkende mensen op auto's.
Veel een beetje seks-neigende dingen. Ja. Wat dat vinden we
totaal hedonistisch. Ja. Zeg maar Triangle of Sadness. Mensen op boten. Gewoon de totale... Wat het eigenlijk altijd is geweest. De totale schaduwkant van de American Dream zogenaamd.
Precies.
Wat het wel weer verrassend voor me maakte, was dat de twee hoofdrolspelers, de protagonisten. En we wisten al dat het een man en een vrouw zouden zijn. Lucia en Jason, een soort Bonnie en
Clyde-achtig
verhaal.
Ja.
Maar wat me daar wel in verraste, was dat er echt een soort hart in leek te zitten.
Vond ik ook heel erg. Ik vond ook al...
Dat het erg over liefde gaat.
Precies.
Dit keer.
Ja, en verbinding toch, in al die gekkigheid, dat ze toch op zoek zijn naar verbinding en... Dat was ook zo'n zin van, as long as we're sticking together. Weet je wel, dat was heel erg in. Zo letterlijk die, in de paar woorden die erin zaten, dat je gevoel had inderdaad dat ze in alle gekte om hen heen toch heel erg bij elkaar moesten blijven. Dus die menselijkheid, die voelde ik daar ook wel heel erg in. En ik vond het grappig, wat mij meteen opviel was, je had natuurlijk Michael als een soort van de lead in de vorige GTA, ook in die eerste trailer. Die wordt door hem soort van... narrated. Dan zegt hij zo van, I thought I left this life behind. I just wanted to have a normal life with a normal son. En dat voelt heel erg in die game loopt Michael ook bij een psycholoog. En dit begon ook weer met... Dus Lucia zit dan bij een... Dit is niet een psycholoog, maar wel een soort maatschappelijk werker. Of iemand die met haar gaat praten om over haar... Dat gevoel ik heel erg. Een soort parallel van, oh ja. Ze zitten allebei op een... Michael zat op dat punt. En zij zit nu ook weer op zo'n punt dat ze een soort van... Ja, misschien ergens tegen iets aanschurkt van... Misschien eruit kunnen komen. Of mensen die haar toch proberen op het goede pad te krijgen of zo. Weet je wel? Dat vond ik wel grappig. Dat daar zo'n duidelijke parallel in zat. Van ja. Iemand die zo struggelt eigenlijk met het bestaan.
Ja,
ook
ja,
daartoe ja. Is aangewezen. Gewoon door de omstandigheden.
Het zijn best wel reflectieve personages.
Ja.
Wat grappig is, want je kan elk moment dat je wil iedereen neerschieten met een shotgun en auto's in de zee rijden.
Ja.
Maar ze zijn toch altijd wel bezig met een soort, waar sta ik in dit leven?
Ja.
En wat ook wel een beetje op de speler reflecteert. Van ja, wat ga je doen?
Ja, precies. Ja.
Met je tijd in deze simulatie.
Ja, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat bij elkaar brengen. En dat blijft natuurlijk altijd een ding wat eigenlijk onmogelijk is om bij elkaar te brengen. Dat die discrepantie tussen de menselijkheid en het gruwelijke geweld wat er in die game zit natuurlijk.
Ja, de cognitive dissonance.
Precies, ja.
Noemen ze dat toch?
Ja, of ludonarratief.
Okay. Die bedoel ik.
Ludonarrative dissonance, ja. Ja, tussen het spel en het verhaal. Dus het letterlijk het spelen en het vertellen van het verhaal zit gewoon een hele grote dissonantie.
Wat soms ook wel een soort slapstick.
Zeker, ja. Nou ja, daar hebben we natuurlijk in de GTA-aflevering al over Trevor gehad. Maar dat was heel goed opgelost. Want als je gewoon een totale idioot hebt die toch nog ergens een klein hartje heeft. Dan kan je dat, gewoon een psychopaat eigenlijk, dan kan je dat heel goed voorstellen. En dan dat klopt ineens heel erg. Dus dat is eigenlijk het karakter wat je speelt. Gewoon een totale psychopaat die op het ene moment heel persoonlijk verhaal heeft. Of een vrouwtje helpt met oversteken. En 5 minuten later iemand een ander vrouwtje uit de auto trekt. En haar overrijdt. En dan, weet je wel, heel hard met de radio aan langs de kust gaat rijden. Met een hele kolonne politie achter je aan. Dus... dat is het idiote. En dat zal,
zal hier dan nog groter zijn. Want je lijkt dan... Weet je, het is altijd grappig als je dan met Franklin ergens bent.
Ja.
En dan gebeurt iets geks. En hij heeft van, what the fuck is dit? Wat doe je raar, zegt hij dan. Doe eens even normaal. Terwijl je net 13 mensen met een bezoeker hebt opgeblazen.
Ja, ja.
Maar dit lijkt... En wat dacht je van... 5 leek heel erg gebaseerd te zijn. Of... beïnvloed te zijn door The Sopranos, die serie.
Ja.
Heb je die wel eens gezien?
Ja, ja, ja. Niet helemaal. Ik heb nooit helemaal afgekeken, maar ik heb echt veel gezien.
Ja,
precies. Hij staat nog steeds.
Hij is heel goed.
Schaamserie, zeg maar, voor mij. Die ik echt nog moet uitkijken. Ja.
Daar is dat heel erg op. De maffiabaas die reflectief is en bij een psycholoog loopt.
Precies.
Welke vibes kreeg je hierbij? Van wat de inspiratie?
Oh, jeetje. Ik had niet zo'n, wat al natuurlijk was gelekt, de hele Bonnie en Clyde ding, dat zij met z'n tweeën tegen de wereld. Ik had heel erg toch iets van de hedendaagse social media generatie, want dat zit er toch heel erg in.
Totaal, ja.
De shots van die livestreams, van die comments die langs schieten. En ik denk dat dat echt een hele grote rol gaat spelen. Ook beelden van beveiligingscamera's en zo, als er ook misschien een beetje... van dat soort elementen inzitten, dat je dus vanaf verschillende perspectieven... Ik weet niet, misschien was dat puur aankleding, maar dat je telefoon en social media een grote rol spelen en dat hedonisme of dat exhibitionisme, wat jij ook zei, dat een belangrijke rol speelt, dat staat wel als een paal boven water, denk ik. In de steden in elk geval, want volgens mij zijn er dus 3 steden en het zou kunnen zijn... Want dat is wat ik had begrepen van eerdere leaks, eerder deze week.
Ja.
Het zou kunnen natuurlijk dat dit heel erg Miami is, of Vice City. Want dat is waar deze trailer zich afspeelde. En dat ze in de volgende trailer in een andere stad zijn die een totaal andere vibe heeft. Dat kan ik me best voorstellen.
Dat hoop ik.
Dat dit, zeg maar, dat deel is. En dat ze daarom ook daarmee beginnen. Dat ze zeggen van nou... Dit is wat jullie verwachten, weet je wel? En dat zit erin, weet je? De seksualiteit en over de top influencer culture en weet ik veel, grote merken en al dat soort dingen. Maar weet ik veel, dat andere steden een heel ander soort sfeer hebben. Dat zou best wel kunnen. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Dat zou krankzinnig zijn. Ja, want misschien waren het gewoon alleen maar rumors.
Ja.
En is dit deel gewoon alleen Vice City.
Ja, precies.
Maar het zou... Kijk, hij komt pas over 2 jaar.
Ja.
Of anderhalf,
2025.
Ergens 2025, ja. Dus ja, het zou geweldig zijn als de volgende trailer... Of als hij gewoon dropt.
Ja.
En je begint wel in Los Santos.
Ja, precies. Ja. Ja, misschien zijn er mensen die dit luisteren die zeggen... er zijn allemaal leaks geweest. En weet je wel, het is al lang bekend welke steden. Maar ik heb echt... toch geprobeerd om zo min mogelijk gespoild te worden. Ook omdat ik...
Ah, oké. Okay.
Ik vind het ook voor die leaks, weet je wel. Want je denkt, het is een trailer, whatever. Maar dat is best wel lastig met deze podcast. Want aan de ene kant wil ik gewoon, zeg maar, van alles op de hoogte zijn. Ja. Sowieso met spoilers. Ja. Maar dit is ook zoiets van, dat is echt nieuws. En het is een beetje raar als iedereen dat weet, die luistert. Maar ik weet dat zelf niet. Of wij weten dat niet. Weet je wel. Maar ik had toch zoiets van, oh, en dan zag ik weer zo'n soort van crusty video langskomen. Dacht ik, moet ik dit nou gaan kijken? Weet je, zodat ik al iets heb gezien. Maar ik heb het toch een beetje afgehouden. En volgens mij zijn er wel al leaks, ook van de map. Maar, en volgens mij gaat het daar echt over meerdere steden. Maar dat kan ook zijn dat bullshit is.
Wat was dit over een leak over de map?
Ja, ja, dat heb ik lang zien komen. Maar goed, ik ben er toen niet helemaal ingedoken, omdat ik toch mezelf... Ik wil gewoon verrast worden, weet je?
Maar was het een plaatje van de map?
Ja, ja, ja. En daar stonden meerdere steden op, ja.
Oh, dat ga ik dan toch zonder het aan jou...
Oh, nou ja, weet je, we moeten het maar gewoon omarmen. Ik wil nog wel even iets zeggen ook over de muziek. Dat vond ik namelijk wel tof.
Ja,
dat is ook altijd zo'n ding. Ja, want de trailer van GTA 5, die eerste trailer waar ik het net over had, die had dus een nummer van The Small Faces uit, ik wil, eind jaren 60. Octon's Not Gone Flake. Zang het titel. Geweldig nummer. Heel vet. Beetje Tame Impala, Flaming Lips eigenlijk. Nummer avant la lettre. echt heel vet. En dit, dus dat was best wel een gritty, stevig nummer. En dit was heel erg ethisch. Tom Petty met iets van Love is a Long Road. Ik weet even de titel niet helemaal zeker. Maar ik herkende zijn stem, maar ik herkende het nummer niet. Het is ook een B-kantje. Dat vind ik ook wel weer tof dat ze weer gaan voor iets van wat niemand verwacht. Want er waren natuurlijk heel veel speculaties over welk nummer dat zou zijn. En heel veel mensen dachten van... Ik zag heel vaak Blinding Lights van The Weeknd. Toen dacht ik echt, kom op, denken jullie echt dat ze dat... onder deze trailer aan doen. Want dat is precies wat ze niet doen. Maar goed, dat vond ik wel vet. En ik moest heel erg denken aan Won't Back Down ook. Dat is ook zo'n nummer van Tom Petty wat mij heeft geholpen om Ornstein en Smaug te verslaan in Dark Souls. Want nadat ik dat nummer had geluisterd, heb ik ze ineens verslagen.
Had je die op repeat staan?
Nee,
toen,
nee.
Want ik, inspireerde je
ja,
die?
Nee, ik ging even stoppen. En ik moest even een boterham eten. En toen kwam dat langs. Omdat er was toen volgens mij Frank Ocean of een of andere zanger had een nummer uitgebracht wat er heel erg op leek. Nou ja, goed. Doet er verder niet toe. Nou ja, whatever. Dat was een rechtszaak toen. En toen kwam dat langs in het nieuws. Toen dacht ik, oh, welk nummer was dat ook weer? Toen luisterde ik dat nummer. En dat is Ringo op drums. Een hele lullige clip. Waar ze allemaal zo heel lullig zo. Maar dat nummer is zo van, I won't back down. Weet je wel, echt van, I'm gonna stand my ground. En toen, ik heb het 1 keer geluisterd. Toen dacht ik, oké, ik ga spelen. En toen heb ik ze verslagen. Dus ik hoorde zijn stem. En toen kwam ik meteen weer helemaal van, oh, Tom Petty. Weet je, hij heeft mij door Dark Souls heen geholpen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een hele grappig ding.
Stel je eens voor, in een brain fart van me, dat je over een tijdje, als we, weet ik veel, AI zo goed is en we hebben chips in ons hoofd.
Ja.
Dat zo'n soundtrack voor zo'n trailer zich aanpast aan jou.
Ja.
Dus weet dat voor jou een belangrijke herinnering was.
Ja.
En dus gewoon, er is ingeprogrammeerd, dit nummer moet je gewoon raken.
Ja.
En dat je dan dus, boem. Dus iedereen krijgt een ander nummer te horen, wat helemaal rechtstreeks naar die, naar die hersenpan gaat.
Ja, ja. Dat zou zo kunnen.
Prachtig en ook heel eng vinden.
Ja.
Omdat je dan nooit meer verrast kan worden en...
Ja.
Wordt bespeeld.
Ja, precies.
Je mag eigenlijk niet meer gewoon kijken naar iets.
En het is ook wat AI dus ook heel erg doet, is gewoon putten uit wat er al is. Dus dit zou ook weer zo zijn dat AI zou putten in plaats van uit iemand anders herinnering. Want deze music supervisor, die heeft ook een reden dat hij dit heeft gekozen. Dus dat is iets uit zijn, of haar, sorry, ik zeg zijn, maar het kan natuurlijk net zo goed een vrouw zijn, verleden. En dat is juist zo mooi van mens zijn, dat je elkaars ervaringen samen meeneemt. Van groot tot klein. Weet je, wij bespreken hier dingen, maar wij nemen ook de muziekkeuze van deze persoon mee. Weet je wel? Dus en dat is het ding met AI. Ook als je ChatGPT een opdracht geeft, dan put dat alleen maar uit dingen die al lang zijn gemaakt door mensen. En die knoopt dingen gewoon samen op een handige manier. Maar het verzint verder niks. En dat het maken van die herinnering van dat Tom Petty nummer en die Dark Souls ervaring. Ja, dat is niet. Dat is een samenkomst van allerlei dingen. Van allerlei onnoembare dingen. Van zeg maar mijn herinneringen tot aan dat nummer. Tot aan wat From Software heeft gemaakt. En dat moment op die dag met die boterham. Weet je wel? En dat is mens zijn. Weet je wel? Dus ik vind dat ook. Ja, dat zou ik wel zonde vinden of zo. Ik vind het juist zo mooi dat het.
Ja.
Dat we dit nu weer meenemen. En dat wij dan aan allemaal. Want er zijn mensen waarschijnlijk die nu dit nummer horen. En ineens. Ja. Heel onverwachts.
Die zo'n totaal. Het denken, is dus een nummer van Tom Petty.
Ja, Tom Petty, ja.
Die zal dus nu in Spotify een huge boost krijgen.
Ja.
Vandaag.
Absoluut. Ja. Ja. Die staat in heel veel playlists in één keer, denk ik.
Ja, vet. Ja. Vet. Ja, nee, absoluut. Het zorgt voor een soort echokamer in jezelf. Een weerspiegeling van jezelf wordt weer een verspiegeling van jezelf.
Precies.
Ik denk dat het heel verarmend werkt. Mm-hmm. En niet verbindend, eigenlijk.
Precies, ja. Zo zie ik het ook. Mooi gezegd.
Ja, ja. Ik heb even zitten speuren.
Even speuren, even op het web.
Ik zie hem nu voor me. De geleakte...
Ja.
Rumored map. Ja. Ik weet niet precies waar die vandaan kwam, hoe het staat op Reddit. Maar wat ik heel interessant vond bij de trailer van 5, dat is alweer 10 jaar geleden. Toen ging iemand een map maken.
Oh,
op basis van de trailer. Dus al die shots bestudeerd. En het bleek een damn goede representatie te zijn van de uiteindelijke map.
Ja.
Je had gewoon puur door de trailer, de map eigenlijk. En misschien is dit ook wel door de trailer, dat weet ik niet. Volgens mij is het een combinatie van de trailer en echte geleakte informatie.
Ja.
Ik zie hem nu voor me. Hij is twee keer zo groot als GTA 5.
En 3 steden, toch?
Ja, dit is dus alleen de map van...
Van deze stad, van Vice City.
Van Vice City. Okay. Dus Vice City heeft 4... dichtbevolkte gebieden, steden zou je kunnen zeggen.
Ah, ja.
Dat zie ik voor me. Dus misschien is dit het wel gewoon. Want, want ze zeiden de hele tijd 4 steden.
Ja.
Maar of dat dan nou ook New York en Los Santos zijn.
Mm.
Ja, kijk, ze zijn natuurlijk eigenlijk gek als ze al hun kruid verschieten. Je kan beter deze uitbrengen. En dan over 4 jaar weer de Liberty City.
Ergens hoop ik dat. Van mij mag het best gewoon dat ze wat vaker GTA uitbrengen. En dat ze iets kleiner zijn. Dat lijkt me eigenlijk helemaal prima.
Vind ik eigenlijk ook wel een beter idee.
Ja, maar dat is natuurlijk... Het ding is, de game... een soort van cultuur van gamers en pers is dan toch van... GTA 6 is 4 times smaller than GTA 5. Weet je, are we going backwards? Is this the way? Weet je wel, van is Rockstar shrinking? Van daar kunnen mensen niet tegen. Dat iets kleiner wordt. Terwijl eigenlijk...
Heel stom.
Ja. Een hele slechte ontwikkeling. Want die games kunnen niet... Ik bedoel, wat moeten ze over 20 jaar? Weet je wel? Hoe groot moeten die games
de wereld
Ja, precies.
Op. Nee, bullshit inderdaad.
Knip het lekker op. Klein. Focus, volgens mij maakt dat veel betere games. Dat er gewoon gefocust wordt op een kleinere omgeving. Meer detail. En dat je dan dingen ook uitvogelt. Wat je mee kan nemen in een volgend deel. Wat je vaak toch in DLC ook ziet. Dat een studio een soort van verlost is van heel veel. Bijvoorbeeld in de Dark Souls DLC. Maar ook de GTA DLC. Toen ze nog story DLC maakten. Dat er toch een soort van lode last van zo'n studio afvalt. Als ze de DLC mogen maken. Want dan hebben ze alle tools. Ze hebben de omgevingen vaak al. Characters en allemaal al vormgegeven. En dan kunnen ze gewoon echt gaan maken, puur en alleen creatief bezig zijn in plaats van het uitvogelen van allerlei zaken.
Ja, hele goede. Bioshock 2 is zo'n voorbeeld.
Ja.
De DLC van Bioshock 2 wordt een beetje gezien als eigenlijk een van de beste Bioshock games.
Ah, ja.
En dat is ook zo. Die duurt lekker 5 uur.
Ja.
Is misschien ook een goede om daar eens een keertje DLC.
Zeker, de DLC van Fallout 4. Ook vooral de Far Harbor DLC. Echt het sterkste deel van die game eigenlijk. Nee, het is en sowieso veel Bethesda games hebben goede DLC. Dus dat lijkt me best wel goed eigenlijk dat het iets meer daar naartoe gaat. Dus het hoeft niet helemaal episodisch. Maar wel gewoon dat je zegt, oké, een game mag ook best gewoon 40 uur zijn in plaats van 100. En dan verdeeld over 3 verschillende delen over een tijdspannen van 6 jaar, weet je wel. Maar ja, we groepen ook maar wat. Natuurlijk. He, wat doen ze?
Ze luisteren
niet.
Ze doen hier wat mee.
Ze doen er wat mee, jongens.
Ja.
Ik had nog een paar dingen opgeschreven die me gewoon opvielen.
Even,
ik zag Hovercraft. Ik weet niet of jij ook als soort van kind van de jaren 90 dat Hovercraft toch een soort van... Die hebben een soort magische uitwerking op mij. Als kind was ik een soort van obsessed met hovercrafts.
Is een hovercraft, ja...
Ja, dat is zo'n soort boot met zo'n, met zo'n opgeblazen onderkant. Met zo'n soort grote ballon aan de onderkant, zodat je zeg maar over het water kan. Maar dan kan je ook gewoon in één keer op het strand. Of door de bayou. Nou ja.
Door de bayou?
De bayou.
De baai?
Nee, de bayou. En de bay.
Wat is de bayou?
Een bayou is een soort swamp.
Ik weet echt niet wat
een soort
is.
Swamp. Een soort moerasachtig gebied.
Dat heet een bayou.
De bayou, ja. B-A-O-U-Y. Ja. Je hebt zelfs de game Bayou Billy. Een soort van rip-off van... nou goed, lang verhaal. Daar komen we nog wel een keer op. Bayou Billy.
Maar shout-out naar Bayou Hoovercraft, Billy. Billy. Ja. Kan een hovercraft zweven?
Nee, nou, hij stuitert meer over het water. Want het heeft een soort van...
Ik ga het nu gewoon googlen. Ik weet.
Het zit in de trailer ook. Het zit op...
Ja, gewoon zo'n boot.
Ja, een boot, maar dan niet, maar dan met een... Het is echt content om over naar huis te schrijven. Wacht even hoor.
Ja,
het gaat
er allemaal...
Nou, hij stuitert een beetje over het water. Hij vliegt niet. Wacht even hoor. Ik ga knippen. Op 19 seconden zie je het af. Wacht even, dit is niet eens echt een hovercraft. Het is helemaal geen hovercraft.
Het is
zo'n boot. Hij gaat wel door de bayou, een soort van. Maar het is in ieder geval... Nou ja, wat hovercrafts dus ook hebben, is zo'n hele grote ventilator achterop.
Ja.
Goed, ja, echt een goed verhaal.
Oh ja. Zo'n swamp ding. Ja, ik zie het.
Ja, bayou. Ja.
Een bayou. Ja. Ik wilde dit vroeger heel vaak... Ik heb een half jaar, toen ik 11 was... was ik helemaal weg van op afstand bestuurbare auto's.
Oh ja.
En toen had je ook zo'n hovercraft. En dan kon je dus in de sloot mee. Maar
precies.
Die wilde ik heel graag.
Dat bedoel ik.
Ik niet.
Ja, nou, dat ging bij mij aan.
Oeh,
ja,
oké. Okay.
We zijn eruit. Jeetje. Sowieso ook grappig. Best wel veel dieren voor een GTA. Je ziet al meteen vogeltjes vliegen. Ik weet wel dat eerdere GTA's altijd wel duiven hadden die je dan moest neerschieten. Als een soort collectible.
Ja, dit is gewoon de Red Dead 2 precies. Invloed.
Die want je ziet al meteen op 10 seconden al dolfijnen.
Wauw, ja.
In de
baai.
En dan zie je zeemeeuwen of weet ik veel, grote zeevogels.
Oh, wat heb jij goed gekeken zeg. Ja, die... Dolfijnen inderdaad.
Ja,
wow.
En dan als de drums erin komen, dan zie je, dan komt het, knipt het dus naar die, of als echt het nummer gaat echt lopen, dan ga je gewoon meteen de wildernis eigenlijk in. En dan zit je met die boot dus, en dan zie je flamingo's, en daar zie je ook een hertje in de verte, en allerlei verschillende vogels, en natuurlijk een alligator die ook later in de trailer nog terugkomt.
Ja,
want iemand vist die uit een zwembad.
Ja.
En dat is een beetje die soort van livestream social media vibe. Dat mensen dat dan gaan filmen. En dat vond ik
ook...
Ja,
een beetje die man die... hoe heet die? Die Steve, die krokodillenman.
Precies.
Die vibes kreeg ik een beetje.
Ja. Dus iemand trekt dat beest, trekt zo'n alligator uit een zwembad. En dan zie je die alligator later ook een winkel inwandelen. En dat zijn dan beelden van een beveiligingscamera. Dus ja, dieren spelen een grotere rol dan hiervoor.
Dat is ik ben... zouden er kinderen... inzitten. Die zijn altijd afwezig geweest.
En misschien is dat ook maar beter. Want
ik denk het ook. Ja. Ik denk ook goed geen kinderen, want anders wordt het een soort kindermoord.
Slacht. Ja, dat wordt ingewikkeld. Of je kan ze dan niet raken, wat ook alweer een beetje awkward is. Want dat, goed. zo werkt het nou helemaal niet.
Maar alle dieren kan je dus afknallen.
Ja.
Wat mij ook nog opviel, op seconde 37 zien wij een schaars geklede vrouw.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd prettig. Maar wat me vooral opviel was haar haarphysics zijn waanzinnig.
Oh ja.
Check die haarphysics.
Ja, dat is crazy. Ja.
Dat is niet normaal. Dat zijn de beste haarphysics die ik ooit heb gezien.
Ja, zeker. Ja, dit is heel impressive. Inderdaad. Ja, ik was een beetje afgeleid. Ja.
Dat voor een open world game.
Ja, dat belooft wel wat.
Is toch wel heel bijzonder, ja.
Ja, en sowieso de soort van... Nou ja, de karakters zien er allemaal zo... dat vergeet je eigenlijk hoe vanzelfsprekend het is... al meteen dat iedereen een uniek persoon is. Of zo. Het is geen generiek.
Nee,
absoluut niet.
Nee.
Ook qua lichaamsvormen. En mensen zijn dik of heel dun of heel gespierd of juist niet. Er is ook bijvoorbeeld een oude vrouw. Want oude mensen in games zijn ook vaak problematisch. Maar dat hebben ze in Red Dead ook heel goed gedaan. 57 seconden heb je zo'n soort livestream beeld van een oude vrouw met twee hamers in de hand in een soort lange pyjama rope. Heel goed.
Ja.
Ziet er ook gewoon levens echt uit. Dat is ook wel weer...
Echt fantastisch uit. Ja. Het valt me nu eigenlijk pas op hoe goed het eruit ziet.
Dat is een van mijn lievelingsmomenten in de trailer. Daar moest ik heel erg om lachen. Daarna, dus je hebt 57 seconden, heb je die oude vrouw die zegt, look who's back. En dan heb je even een stop in de muziek. En dan springt er iemand in de lucht, een soort van heel Billy op een feest. Die dan iets met een soort wrestling move kapot slaat met zijn elleboog. Ja. En dat valt dan precies op een drumklap. Het is zo lullig en zo goed.
Ja, wat goed gedaan. Ken jij de film, ook voor de luisteraar een leuke tip, Gummo?
Nee, Gummo?
Gummo, dat is een film van...
Met een G?
Ja, G-U-M-M-O.
Mm-hmm.
Dat is een hele bijzondere film door... Oh goed, hoe heet ik knakker nou? Hij heeft dus... Gummo is een film... waarbij de helft van de acteurs... de rollen door acteurs worden gespeeld. En de andere helft door echt white trash mensen. Het is in zo'n milieu. Mm-hmm. En er zit, waarom ik het zeg, er zit een waanzinnige scène. Je kan die scène ook eigenlijk wel even loszien op YouTube. Waarin een man in zo'n trailerpark gaat worstelen met een stoel.
Okay.
Want die mensen vervelen zich gewoon. Die zitten dan in zo'n trailer alleen maar bier te drinken. En die zitten een beetje te armpje te drukken. En te wedden, weet je wel, met geld wie wint. Ja. En op een gegeven moment verliest die man van een dwerg.
Oh ja.
Armpje drukken. En dan wordt hij zo kwaad dat hij met een stoel begint te worstelen. En die stoel waar hij op zit, helemaal de tyfus in beeld. En dat is gewoon een hele bijzondere vechtscène. Dat iemand een stoel helemaal kapot maakt.
Klinkt goed.
Ja, ga dat even kijken, dames en heren. Het is unbelievable. Ik vraag me ook af, hoor, deze beelden. Is dit allemaal puur in-game engine?
Ja, dat is altijd de vraag. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje verneukeratief. Want die computers die zij gebruiken en die renders die zij kunnen maken, dat is natuurlijk techniek die niet huistuin en keuken is, zeg maar. Dus ze kunnen natuurlijk zeggen, dit is in-game en in-engine. Ja. Maar dan draait het op een computer van €25.000, weet je wel. Dus dat is een beetje het ding. Maar het zit ook in de art direction. En dat is uiteindelijk natuurlijk nog belangrijker, want dat maakt het eigenlijk. Weet je wel, als dit... Kijk, het is natuurlijk qua fidelity heel indrukwekkend, maar het is eigenlijk... waar het echt om draait, is de art direction en de kleurkeuze en hoe die karakters uit hun ogen kijken en hoe hun haar zit en wat hun kleding uitstraalt en hoe het licht valt, weet je wel.
Licht is waanzinnig, inderdaad.
Die keuzes, dat is toch waar het... waar het uiteindelijk om draait. En dan kan een game... Daarom ook... Nou ja, goed, ik zag dus even nog... Ik ging even die GTA 5 trailer kijken.
Grappig, die ben ik nu ook aan het kijken, ja.
Ook al zie je echt duidelijk dat het qua fidelity veel minder hi-fi is, zeg maar. Het is gewoon 12 jaar geleden. Maar je ziet nog steeds die art direction. Die staat gewoon nog steeds helemaal overeind. Weet je, dat is, staat nog steeds als een paal boven water van... Dit zijn mensen die weten hoe je iets er... realistisch en meeslepend uit kan laten zien. En dat heeft deze trailer ook. Ja, het is gewoon heel meeslepend. Zo knap.
Ja, het is, en zo, het lijkt me wel de hel om daar te werken.
Ja, ik denk dat inderdaad lood en loodzwaar is. En dat er ook...
Loodzwaar. Zijn nu crunch dan aan... Zitten nu in crunch, denk ik.
Ja, half jaar. Ik weet niet of ze zo lang gaan crunchen. Dat hoop ik niet voor ze, want dat hou je niet zo lang vol. Want echte crunch, dan...
Een jaar toch meestal? Of het begon met een paar maanden. Maar volgens mij de laatste games, de grote games... Volgens mij zat Last of Us 2 echt een jaar, dik jaar in crunch of zo.
Ja.
Crunch, voor de mensen die het niet weten, is dat de deadline komt eraan van een game. Die moet af.
Ja.
En eigenlijk bij ieder artistiek product wat wordt gemaakt, kom je tijd tekort.
Ja.
Ik ben nu ook met het toneelstuk bezig. Je komt gewoon altijd tijd tekort.
Ja.
En dan moeten dus die mensen, dat wordt dan crunch genoemd. Die moeten dan gewoon 14 uur per dag werken. Omdat het af moet. En daar zijn ook heel veel klachten natuurlijk over. Want dus als je een jaar cruncht, weet je wel, of een half jaar al, dat is gewoon heel slecht voor je mentale gezondheid.
Ja.
Om 14 uur. Er zijn ook best wel veel... ja, zelfdodingen geweest in de game-industrie de laatste paar jaar.
En veel oudere, ervaren game-developers, die kappen er gewoon mee. Die zeggen, weet je wat, ik ga gewoon ergens consultancywerk doen, of ik ga iets totaal anders doen. Ik ga gewoon programmeren voor een website of voor een groot bedrijf. Waar ik gewoon, want ik heb kinderen en ik heb een leven en ik kan niet meer elke 3 jaar, 1 jaar op zo'n manier. Dus daardoor loopt er heel veel talent ook weg. Of talent, gewoon ervaring eigenlijk uit de game-industrie. Dat is echt een probleem wat zich op aan het stapelen is. En die druk komt dan weer terecht op de jongere mensen. Dus het is echt een slechte zaak. Ik hoop dat ze dat bij Rockstar iets beter doen. Volgens mij was het bij Red Dead Redemption 2 ook een groot probleem. En dan is het zelfs nog niet eens de mensen die echt de game letterlijk maken. Maar het is ook heel vaak heel veel druk op de Q&A afdeling. Dat zijn zeg maar de quality testers. Gewoon letterlijk de testers van de game. Mensen die hebben gestudeerd. Want dat is een beetje de soort van de eerste stap op de ladder in de game-industrie vaak. Omdat ze veel testers nodig hebben die wel veel kennis hebben. Dus dat zijn vaak mensen die soms gewoon een hele dag alleen maar in en uit één auto moeten stappen om te kijken of er iets raars gebeurt. Ja. En dan moet je toch oog voor hebben om te kijken, oh wacht eens even, als ik dit doe, dan zie ik daar eigenlijk in de achtergrond iets gebeuren. Weet je wel? Dus dat moet met zorg gebeuren en dat is waar de game ook, en dat is iets wat ook vaak heel erg in de laatste fase pas gebeurt, want dan komen al die dingen samen en dan pas kan je echt gaan testen. Net als, je kan pas een doorloop van een voorstelling doen als je een voorstelling hebt. Weet je wel? Dus, daar komt die druk op te liggen. Dus dat is echt een probleem wat nu zich aan het opstapelen is. En ik ben heel benieuwd hoe dat er over 10, 15 jaar uitziet. Hoe groot die games nog kunnen zijn door dit probleem. Het gebrek aan ervaring, omdat oudere developers denken, hallo, ik ben er klaar mee met het gecrunch. En de druk op de jongere generatie die misschien ook hetzelfde hebben. Dus we mogen dankbaar zijn dat we nu die enorme games hebben, maar het is wel echt een probleem.
Ja, ja. Ik vond het wel mooi bij de laatste twee God of Wars. Dat zijn er twee. En deel 2, rek na ruk, schijnt de laatste. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, maar volgens mij is het gewoon een tweeluik.
Mm-hmm.
En Sony wilde natuurlijk een trilogie. Want natuurlijk, je wil een trilogie ervan maken qua geld. Maar die game director, die Corey Balrog, heeft gewoon gezegd, ja, ik ben met 1 game 5 jaar bezig. Dus ik ben nu met deze 2, de tweeluik, dit is 10 jaar van mijn leven. Ik heb een kind.
Ja.
En als ik nog een derde deel moet maken, mis ik 15 jaar van zijn leven. Dus dat is de reden dat het een tweeluik is.
Ja.
Gewoon die director die zegt, en Sony had zoveel vertrouwen in hem. Dus dat vind ik dan weer een lichtpuntje, dat soort dingen kunnen gebeuren. Vind ik heel mooi.
Zeker.
Het kan gewoon gebeuren.
Ja, mensen worden toch gewoon, soms moet je gewoon kiezen voor jezelf. En,
absoluut.
En games leunen toch ook vaak, het leunt op een enorme hoeveelheid mensen, maar je hebt toch die centrale figuren nodig, zoals zo'n Corey Balrog inderdaad voor deze serie, om het over de finishlijn te trekken en om knopen door te hakken en om creatieve keuzes te maken die echt het hele proces een bepaalde kant op sturen. Dat kan je niet met een studio van 1500 man samen beslissen. Dat moet eigenlijk gewoon 1 of 2 iemand. Dat ligt op die schouders van die mensen. Dus heel sterk om die keuze te kunnen maken. Ja.
Ja,
goed.
Ja,
het is
GTA 6. Ja. Dat is goed. Zullen we
Laten we door. Ik vond het wel grappig. Nee, ik ga toch even vertellen nog over de trailer. Vertel. Want dat is ook zo'n ding van waar was je toen die trailer uitkwam? Ik dacht van hij komt vanmiddag. En ik zat aan de ontbijttafel met vrouw of vriendin en kind. Een boterhammetje te eten. En toen keek ik even op mijn telefoon naar het nieuws. En toen zag ik dus dat hij al gedropt was. En toen, ik heb niet alleen een lange gang, maar ook een vrij lange woonkamer. Je komt hier wel eens. Dus ik heb een woonkamer waar je echt kan rennen. En dan zo kan glijden op je sokken. Weet je wel?
Dat deed je.
Dat deed ik echt letterlijk van. Hij is er, weet je. Ik voelde me echt weer gewoon jochie van 8. En ik sprintte naar mijn pc om aan te zetten. En ik zei ook tegen Nella, mijn dochter, van... Oké, je mag even kijken, maar je moet echt stil zijn. Want dit is heel belangrijk voor mij. En toen gingen we die trailer kijken.
Oh, wauw.
Ja.
En wat vindt zij daar dan? Dat weet zij dus... Oh, papa vindt het heel bijzonder.
Ja,
dan
kijkt ze gewoon... Ik heb hem 2 keer gekeken... En toen zei ze daarna, mag ik nu weer praten?
Oh.
Ja. toen zei ik, ja, je mag weer praten.
Oh. Maar dan denk je niet, mijn kindje van 3
nee.
en een GTA-trailer.
Nee, niet, nou ja, er zat sowieso geen geweld in. Maar zij, ook omdat zij nog maar 3 jaar is, zij ziet nog niet het lelijke wat er is. Zij begrijpt het nog niet op dat niveau. Dus ze kan best wel veel hebben. Ze vindt dingen ook nog niet echt eng, omdat het nog niet...
Omdat ze nog niet begrijpt.
Het concept begint nu een beetje te komen, maar op die manier iets eng vinden of spannend of overweldigend of dat ze er gewelddadig van wordt, dat is op haar leeftijd nog niet echt een ding. Dus ik ga niet met haar, weet ik veel, The Exorcist kijken, zeg maar. Maar deze trailer dacht ik van, ach, misschien zit er een pistool in, wordt er iemand neergeschoten, ja, maar dat kan ze wel hebben.
Ja, ik had dit doet me denken aan een, ik had een licht klein conflictje afgelopen week met een familielid. Namelijk, die wil een Switch kopen voor haar 3 kinderen. En die vroeg dan aan mij advies. Hé, maar wat moet ik op letten als ik een Switch koop? Nou, ik voel me dan meteen helemaal aangesproken natuurlijk. En dus ik zei, oké, dit, bla bla bla. Het maakt niet echt uit of je de OLED of de... maakt eigenlijk niet uit, weet je wel, voor je 3 kinderen van... 9, 6 en 4.
Okay.
3 jongetjes. Dus ik zei, nou, als je dan 2 leuke spelletjes erbij, neem Super Mario Wonder of New Super Mario Bros. Mm-hmm. Dan kunnen ze met z'n vieren. Dat is leuk. En voor het diepgaande avontuur krijgen ze van mij Breath of the Wild erbij.
Mooi. Heel mooi.
Ja, dat lijkt me een goede combo, ook voor die leeftijd en zo. Maar toen zei mijn zus, het gaat over mijn zus, die zei van, ja, nee, maar dat ik heb dat Zelda opgezocht, dat is voor 12 jaar en ouder, dat wil ik niet.
Oh, ja.
Want ze zijn 9, 6 en 4. En toen dacht ik van, maar geloof mij nou maar, Breath of the Wild is echt voor een kind voor 4, 6. Het is echt... Het zal misschien af en toe even eng zijn, maar het is niet enger dan een gemiddelde Disney-film. Het is heel erg goed bedoeld allemaal. En dan is zo'n leeftijd heel erg, en dan voel ik mij dus heel erg ongezien als, als gamekenner.
Ja. Ja, precies. Nee, dus, dat is, ik ben het helemaal niet eens.
Nou, als je dit hoort, Kees, kan toch? Breath of the Wild.
Kan, absoluut. En het ding is met kinderen en waar ze bang voor worden, dat is ook een beetje een soort loterij. Je weet het niet. Een vriendje van mij was heel bang geworden van een tekenfilm van Pinocchio. Omdat zijn neus ineens ging groeien. Weet je wel?
Ja, dat is ook doodeng. Body horror.
Nou ja, waar we het over hadden. Ik ben dus altijd al bang geweest voor E.T. Omdat ik dat als jongetje... En E.T. is volgens mij 6+. Ik heb net even opgezocht voor de zekerheid. Dus weet je, je kan best 8 zijn en ook bang worden van E.T. Dus die leeftijden, je moet ook gewoon... Wat het belangrijkste is eigenlijk bij dit soort dingen... Je moet er gewoon bij zitten. Je moet er gewoon naast zitten als ze gaan spelen. Zoveel mogelijk. Zodat je gewoon het samen doet en zegt... En als ze dan denken, oh, ik vind het spannend... Dan kun je zeggen, oké, dan lopen we de andere kant op. Weet je wel? Of je kan zeggen, oh joh, dit is niet spannend. Kijk... Ik neem het even over en ik laat het even zien.
Dat je het even weet.
Ja,
en ik denk zelfs nog dat... ik heb wel eens een heel heftig potje Mario Kart... met allemaal mensen onder de 10 meegemaakt. Dat werd echt gewoon een groot conflict.
Ja.
Met echt woorden die eruit kwamen. Ja. Ik dacht...
Wauw. Ja.
Kinders.
Hela.
Dus ik denk eigenlijk dat een Zelda veel rustgevender, veel...
Zeker.
Veel mooier is dan misschien het competitieve aspect van een Mario of een Mario Kart.
Ja.
En dat je dan ook zegt, kijk, die van 4, die kan natuurlijk niet eens een controller vasthouden. Nee. Dus voor meekijken is ook heel leuk.
Absoluut.
Je kan samen door die wereld van Breath of the Wild navigeren heel erg.
Zeker. Dus het is echt een hele, hele geschikte game. Juist voor inderdaad al die leeftijden.
Ja, want je kan het ook op je eigen tempo doen.
Ja, totaal. Je kan gewoon rondwandelen en... je kan alleen al gewoon de hele middag in een boom klimmen, volgens mij. Als je, weet je wel, en alle appels verzamelen in een gebied.
Ja.
En dan komt er misschien een monster naar je toe en dan ren je heel hard weg. En dan moet je daar weer om lachen.
Ja, je kan gewoon wegrennen. Ja. Mijn vriendin heeft Breath of the Wild, die kan echt niet heel goed gamen. Hij heeft heel Breath of the Wild uitgespeeld. En als een monster kwam, dan rende ze weg.
Ja, nou.
En hoe ze nou die eindbaas zeggen, volgens mij gewoon heel veel bompijlen.
Precies.
Ik las eens een keer een heel leuk, volgens mij op Games Radar. Dat is wel een van mijn favoriete gaming sites. Mm-hmm. Leuk artikeltje van een redacteur. Die had dan zijn kind een Switch gegeven met Breath of the Wild. En die speelt dat dan af en toe. Kind van 7 volgens mij. En En daar hadden ze het er dan af en toe over. En dan kwam hij weer naar hem toe van... Oh ja, ja, ik heb nu dit. Ik zit in een bos en ik heb dit gedaan. Oh, leuk, leuk. En dat ging een maand zo door. Ja. En na een maand zei dat kind... Ja, ik heb nu van die oude man dat vliegzuil gekregen. Toen dacht hij, hè? Jij bent al die tijd gewoon op de Great Plateau. Daar liep hij gewoon op de Great Plateau. Precies,
ja.
Dat is, ja, dat is zo fijn dat dat de wereld is. Dat heb je toch bij weinig games. Dat het puur er zijn al de ervaring is.
Zeker.
Of zo.
Ja, ja, ja. Nee, dat doen ze heel knap. En alleen daarom is het al gewoon een aanrader voor alle leeftijden. Ik begrijp het 12 plus wel, weet je. Maar,
ik begrijp ook wel de angst.
Je moet ergens de lijn trekken. En er zit natuurlijk ook wat geweld in en wat enge momenten. Maar goed, het is aan iedereen. Het is een ouder. Elke ouder mag het natuurlijk totaal zelf bepalen. Ja. Maar ik zou zeggen, weet je, gewoon doen. Onze zegen heb je.
Yes. Nou, je hoort het, Lau.
Yes, Lau.
Je hebt er geen zegen van Kees. Oké, cool.
Oké, zullen we de brievenbus even induiken?
Oh ja, 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 ja. Ja.
Ik ga even de brief van Sil. Sil zegt, beste Maarten en Kees, als eerste bedankt voor de geweldige podcast. Jullie zijn mijn go-to podcast voor als ik naar werk fiets. Kijk, dat vind ik gezellig nieuws. Gelukkig is mijn werk dichtbij, dus kan ik jullie podcast over de hele week verdelen. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat ik soms te laat ben met het stellen van vragen, omdat ik het nog niet heb afgeluisterd. Nou ja, goed. Ik hoopte eigenlijk te laat op je werk, omdat je zoveel aan het luisteren was. Maar goed, dat je nog een rondje omfietst, weet je wel. Goed, ik ga verder. Ik ben benieuwd naar jullie ervaring met survival genre. Deze maand is bijvoorbeeld Ark Survival Ascended uitgekomen. En het is echt geweldig. Wat hebben jullie binnen dit genre gespeeld? En wat vinden jullie ervan? Vraagt Sil. Dankjewel, Sil, voor je leuke brief.
Dankjewel, Sil. Ik snap alleen niet waarom Sil... soms te laat is met het stellen van vragen.
Ja, nou ja, waarschijnlijk luistert hij gewoon op een langzaam tempo. Dus daardoor is er misschien, heeft hij misschien nog niet alles gehoord. En misschien hebben we vorige week wel een heel uur over survival games gepraat.
Oh,
zoiets,
zo.
Denk ik.
Ik snap vermoed het. Ja, oké. Okay. Thanks, Sil. Ja, die nieuwe Ark Survival Ascended ziet er echt amazing
uit. Ja, ziet er heel vet uit, ja. Ik heb dat één keer gecheckt. Dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Toen heb ik samen met Hanna geprobeerd een keer. Maar echt een uurtje of twee. Maar het is wel een beetje... Ja, je moet het wel echt leren, weet je wel?
Ja, totaal. Dus, mijn peetkind speelt het.
Oké. Okay.
Nou, die heeft denk ik meer wakende uren doorgebracht in Ark dan in het echte leven.
Oh, wow.
Die heeft er... honderden uren in. Want dat spel bestaat ook. Ja, hij speelt het echt al 5 jaar of zo. Volgens mij is het zijn meest gespeelde game, Ark. En ik kijk dan af en toe mee. Ja, dat oude deel, omdat het zo'n sim is, is het heel erg... Het ziet er een beetje... Ik bedoel, het is esthetisch heel mooi, maar een beetje à la Skyrim. Het ziet er een beetje crappy uit.
Ja.
Maar dat nieuwe deel ziet er echt...
Volgens mij,
ongelooflijk goed.
Ja, volgens mij is het een soort remake van het eerste deel. Dat had ik begrepen. Dat Ascension een soort van rebirth is van de remake. Ja, remakes zijn ingewikkeld bij, want het is natuurlijk ook een online game. Daar hebben remakes altijd net een ander soort lading. Volgens mij grijpt het heel erg terug naar dat allereerste deel. Omdat dat nu gewoon verouderd is. En dat moet een soort van weer een nieuw leven ingeblazen worden. Omdat mensen daar gewoon mee aan de gang willen. Ja, en verder survival games. Ja, ik heb destijds wel veel Minecraft gespeeld een tijd. En dan de survival mode. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje de eerste echt groot knijterknaller van een survival game. Dat je gewoon in een wereld werd geplopt. Ook randomly generated. Dus dat de wereld voor iedereen uniek is. En dat je gewoon een boom moet gaan stompen. En dan krijg je een blokje hout. En van een paar blokjes hout kan je dan een werktafel maken. En daardoor kan je dan een bijl maken. Dan kan je sneller hout hakken. En dan kan je bepaalde soorten hout maken. Dan moet je een huisje bouwen. En als het donker wordt, dan komen de monsters. Weet je wel, als je binnen bent, kunnen de monsters niet komen. Je hebt kool nodig. Dat zit in de grond. Want dan kan je vlammetjes of torches maken. En als je dan fakkeltjes hebt, dan kunnen de monsters niet, willen ze niet bij je komen. Nou, die hele loop. Dat bestond natuurlijk al veel eerder, maar Minecraft heeft dat wel op een schaal gedaan. Dat het, en dat principe van het verzamelen en bouwen en verzamelen en bouwen, dat is nog steeds wat het is. Het genre spreekt me enorm aan. En ik heb iets van, ik zou willen dat ik een game heb zoals Ark, weet ik veel wat, waar ik gewoon eindeloos in kan door blijven spelen. En ik pik best wel vaak van die survival games op. Ik heb dit jaar ook nog Valheim geprobeerd. Dat is ook zo'n hele grote.
Ja, hoe vond je die? Die heb ik ook even gedaan.
Ja, ik vond het qua sfeer heel vet. En ik vond het ook echt wel meeslepend. Maar ik kwam er toch niet genoeg in om echt door te blijven spelen. Ik denk ook dat je toch misschien gewoon een clubje mensen nodig hebt om het samen te doen. Ik denk dat dat heel erg scheelt. En ik ben toch echt een totale singleplayer nerd. Niet by choice, maar dat is gewoon zo. Ik heb niet heel. Ja, het is ook gewoon ingewikkeld als je ouder wordt om tijd te maken om samen te gamen, zeg maar. Dus je propt af en toe een uurtje ergens tussen en dat moet maar net aansluiten bij de mensen waarmee je samen wil gamen. Maar dat speelt denk ik ook wel mee. Dat die survival games echt gaan zingen als je het samen met anderen kan spelen. Dubbel.
Ken je. Ik heb het eigenlijk hetzelfde. Ik vind het een geweldig genre dat. Constant scrapen naar je volgende rustmoment, zeg maar. Dat je geen gevaar meer loopt. En voor mij zit dat, ik hou heel erg van die mechanic in andere games eigenlijk. Waarom ik Resident Evil vet vind. Waarom ik bijvoorbeeld ook een game als Theme Park. Weet je nog vroeger?
Ja.
Theme Park. Eigenlijk ook een soort survival. Ja. Je moet zeg maar craften. Je moet genoeg dingen binnenkrijgen zodat dat dingetje gaande blijft. Maar echt een pure survival. Heb ik eigenlijk nooit echt. Ja, ik heb Don't Starve.
Oh ja. Ja.
Gespeeld.
Ja.
Dat vind ik. Dat spreekt me enorm aan. Ik vind de aesthetics heel mooi.
Mm-hmm.
Alleen ik kan het gewoon niet.
Nee, ja, het is ook vaak heel moeilijk, inderdaad. Ja.
Ik vind dat zo. Want op een gegeven moment. Op nacht 3 komen er zulke beesten. Ja, dan moet je echt een soort kasteelmuur hebben gebouwd of zo. Dat lukt mij gewoon nooit.
Nee.
Dus als iemand tips heeft over Don't Starve.
Mm.
Ik heb het ook wel eens opgezocht. Hoe moet je nou een beetje. Maar dan vond ik het zo uitgebreid. Ik dacht van, die dingen heb ik helemaal niet gevonden. Maar het heeft iets heel erg creepies. Iets lief, leuk, creepies.
Ja, precies. Ja, heel interessant genre. Maar echt de ultieme voor mij. Nou ja, Minecraft heb ik het meest gespeeld. Niet bizar veel, maar wel best wel wat. Maar daar ben ik nooit echt zo ver gekomen dat ik echt enorme dingen heb bereikt. Maar ik heb wel. Ja, het is ook wel heel vet hoor. Dat je dan. Je kan als een portal bouwen naar de Nether. Heet dat? Nether? De soort van. De upside down wereld. En. Het is. Minecraft is zo'n fenomeen. Maar als game, gewoon puur en alleen. Gewoon de game. Is gewoon ijzersterk. Kan je niet omheen. Echt een waanzinnige game. Maar. Dus dat is nog het dichtstbij dat ik ben gekomen. En dat kan ik ook nog wel oppakken af en toe, heel soms. En even een paar uurtjes doen. Maar ik hoop nog ergens op de ultieme of zo. Dat ik echt denk, dit is hem. En deze kan ik blijven spelen voor forever and ever.
Ja. Mijn peetkindje is ook heel erg dol op Subnautica.
Oh ja.
Ook zo'n immense wereld waar je in kan verliezen.
Ja.
Heel mysterieus. Maar het zijn gewoon allemaal. Ja, zulke heftige systemen waar je in wil, moet willen gaan.
Ja, precies.
Dus als mensen nog tips hebben. Misschien ga ik die nieuwe Ark wel proberen.
Ja, goeie. Kan jij misschien Rinse zijn brief even voorlezen?
Ja. Hallo, ben fan van jullie podcast. Hele fijne vibe. Bit-tekentje, emoji. Hoe noem je dat?
Handjes. Handjes.
Dankbaarheid.
Dankbaarheidsemoji. Ja,
dankbaarheidsemoji. Ik heb een vraag. Ergens begin 2000 heb ik een hele zomer lang een MS-DOS RPG gespeeld op mijn toenmalige 4.86 computer. Het was een soort The Legend of Zelda rip-off met een veel simpeler verhaal en, ik geloof, maar één character. Ik kan me herinneren dat het gemaakt zou zijn door een Nederlander en dat het een één lettergrepige naam had. Ja, ik weet het. niet dat ik het een saaie brief vind. Hele saaie brief. Nee, maar ik deze zin even opnieuw. Ik kan me herinneren dat het gemaakt zou zijn door een Nederlander en dat het een één lettergrepige naam had. Maar het is lang geleden, dus wellicht klopt dit niet. Ik ben al jaren op zoek naar de naam van dit spel. Misschien kunnen jullie mij helpen bij deze quest.
Ja, ik.
Zegt het jou iets?
Nee, helemaal niks. Maar ik dacht. misschien dat de community dit weet. Dus misschien is er iemand in onze community. Die Rinse kan helpen met deze vraag. Maar ja, jeetje. Een Legend of Zelda rip-off.
Nederlander, dat vind ik wel. Was de game dan in het Nederlands?
Ja, precies.
Gelijk af.
Ja.
Of hoe zit dat?
Hoe zit dat hier? met die Nederlander.
Renze.
Ja.
Hoe zit dat nou? Eén character lijkt me ook, dus ja. Jezelf.
Eén character, dan... ja, dus... Maar wel vijanden, neem ik aan. Maar dat is in Zelda heb je ook één character. Maar misschien geen NPC's waarmee je kan praten of zo. En één lettergrepige naam. Ja, nee. Goed, ik dacht, weet je, who knows? Misschien is er iemand die luistert, die ene persoon, ja. Misschien de maker van deze game. Who knows, weet je wel?
Dat zou wel echt heel gaaf zijn als deze Nederlandse designer hiernaar luistert.
Ja.
De 486, dat was een...
Ja, dat was een oude computer.
Commodore? Was dat een Commodore?
Nee.
Commodore
64? Oh, nu moeten we oppassen hoor. Want,
ja, dan krijgen we dingen achter ons aan.
Ja. Oh, 486 is een processor. Een Intel processor.
Ah,
volgens mij. Okay. Microprocessor.
Ja,
echt uit zo'n... ik zie allemaal van die oude, mooie oude... van die torens, weet je wel. Van die grijs-gele computertorens met zo'n floppy drive. Oh, ik word helemaal nostalgisch. Nee, nou goed. We hebben het in de ether gegooid. En who knows? Misschien kan iemand erin ze uit de brand helpen. Die al jaren met deze vragen rondloopt.
Zullen we even door wat we hebben gespeeld?
Even snel, ja.
Ja, ja, want wat heb jij gespeeld?
Ik heb nog wat Octopath Traveler 2 gespeeld. Dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar daar heb ik verder niet veel nieuws over te zeggen. Ik ben een game begonnen die op Game Pass verscheen. Als verrassing, Remnant 2. Remnant 2 is het vervolg van Remnant 1. Toen heette het nog Remnant from the Ashes. En nu is het gewoon Remnant 2. Van de Gunfire Games, Amerikaanse studio... is dit jaar uitgekomen. En ja, kort gezegd is het eigenlijk een Souls-like, maar dan met guns. Dus met pistolen. Dus in plaats van melee combat of magic, waar Souls-games op leunen, zoals Elden Ring of Dark Souls of zo, zijn je primaire wapens pistolen. En het heeft heel veel parallellen eigenlijk met de Souls-games. Maar... het is ook best wel anders op heel veel vlakken. Het is sowieso een aantal soort van lastige elementen die Souls games moeilijk maken. Die hebben ze er uitgehaald. Bijvoorbeeld, een van de allerbelangrijkste dingen voor mij is dat er een hele goede map is. Er is gewoon een hele heldere, duidelijke map. De omgevingen die lijken best wel op Souls games omgevingen. In de zin van dat er verschillende niveaus zijn. Het is een beetje verticaal. Er zijn verborgen zijgangetjes. Maar ja, die zie je gewoon op de map. En de map is ook rood in gebieden of donker in gebieden waar je nog niet bent geweest.
Oh, dat vind ik zo goed.
Dat is heel fijn. Ja.
Ja, dat heeft de nieuwe Spider-Man ook. Dat je niet meer een map met een toren unlockt, maar gewoon waar je bent geweest.
Precies.
Dat zie je.
Ja, dat is ideaal. Want dan dat vertelt meteen het hele verhaal wat je nodig hebt. Van waar moet ik zijn? Waar verbinden sommige delen met elkaar misschien? En dus dat vind ik heel fijn. En er is, in tegenstelling tot de Dark Souls games, geen... ja, er is geen term voor, maar ik dacht death collect misschien. Dus dat je terug moet naar het punt waar je bent overleden in de game om je spullen op te halen, dat is niet zo. Dus je raakt niks kwijt als je doodgaat. Behalve de progressie. Want alle enemies, en dat is dan weer wel à la Dark Souls, die respawnen als je doodgaat. Of als je een checkpoint bereikt. En dat is heel erg gewoon het bonfire systeem. Ik was heel erg verrast bij de opening. Je hebt ook een beetje gespeeld, hè? Klein beetje.
Ja, maar ik heb dat is een beetje mijn week. Ik heb echt 6 games begonnen.
Ja.
En ik ben ze allemaal na 10 à 20 à 30 minuten zet ik ze weer af.
Ja.
En dat kwam gewoon... dat vond ik wel fascinerend. Ik denk dat veel mensen dat hebben. Ik heb dat vaak ook met Netflix of streaming. Dan ga ik zitten en dan zit ik eigenlijk alleen maar in die minuutjes. Wat ga ik nou kijken? En ook met die games. Dus ik begon deze game en ik dacht eigenlijk meteen... ah, ik vind het heel erg op The Last of Us lijken. Maar niet
precies.
Maar een beetje PS3-achtig. Nee. Dus ik zat in een hele negatieve... ja. Vibe. Dus ik begon ook Penitent begon ik.
Oh, ja.
Dacht ik, oh Jesus, dit is echt alleen maar tekst. En,
ja.
En ik kan de tekst niet goed lezen. Nou, dan zet ik hem op wat simpeler. Weet je, op wat simpeler.
Ja.
Maar ja, nu vind ik het niet meer zo romantisch.
Oh, ja.
Uit. Dus ik zat in een hele negatieve vibe. En dat komt denk ik omdat ik het nu best druk heb. En ik wilde dan gaan zitten en een fijne afleiding.
Mm-hmm.
Maar het moest helemaal bij me kloppen bij... wat ik wilde. Ik was eigenlijk best wel veel eisend.
Ja.
En ik, Ik was eigenlijk aan het procrastinaten. Dat is Ik heb zo voor het eind van het jaar nog een soort to-do-list van deze dingen moet ik gewoon... Dat geeft me zo'n fijn gevoel als ik die in 2023 af heb.
Mm.
En ik had eigenlijk gewoon aan die to-do-list moeten zitten. Dus ik zat gewoon uit te stellen. En dan, dus ik zat in een soort, een soort vervelende vibe.
Ja.
En eigenlijk kregen alle games daardoor er van langs.
Ik begrijp het.
Met mijn oordeel.
Ja. Ja.
En ik vind het ook zo'n zonde van mijn tijd. Want je besteedt gewoon niet liefdevolle aandacht aan iets. Net als met als je op Netflix zo lang zit, weet ik, en dan kijk je weer 10 minuten van dit en dit. Het is echt
Het is een beetje de
energieverspilling.
Ja, de curse, de kwaal van deze tijd ook, dat er zoveel is. Ook bijvoorbeeld met Game Pass, weet je wel, veel games die je noemt, die staan op Game Pass, die staan gewoon, zitten gewoon onder je vingers meteen. En dat is heel fijn, maar het is ook een beetje overweldigend. En er zitten maar zoveel uren op een dag helemaal, of in een dag helemaal, als je gewoon druk bent met werk en zo, dan is dat, dan zijn die uren heel veel waard en dan ga je ook heel veel gewicht geven daaraan. Dat is zeker iets wat
met
en games vragen toch veel van je. Meer dan een serie of wat dan ook. Dat is nog los van de keuzestress, dat je ook gewoon een drempel over moet van inderdaad wat je zegt, deze game begint ook. Van waar ben je mee bezig en wat gebeurt er? Je werpt toch een soort obstakel op voor jezelf eigenlijk door een game op te pakken. Want je kan ook gewoon onderuitgezakt met een zak chips op de bank gaan hangen en weet ik veel, Arrested Development gaan kijken voor de 25e keer. Maar je moet actief dit doen en je geeft jezelf een uitdaging. Eigenlijk volledig vrijwillig. En dan moet je maar zin in hebben. Dus er komen heel veel dingen samen. Ik herken het wel heel erg, hoor. Ik denk de luisteraar ook wel. Ja.
Ja, en ik heb wel het idee. Ik heb het idee dat jij iets meer structuur in je dagelijkse schema hebt dan ik, doordat je een gezin hebt en dat je daardoor wordt gedwongen om en daardoor misschien ook wat secuurder omgaat met de keuzes wat je speelt en wanneer dat je er dan echt voor zit en dat ontbreekt bij mij soms. En dan komt inderdaad wat jij zegt. De totale hoeveelheid. We dachten dat veel keuzemogelijkheden dat het ons zou verrijken als mens. En dat doet het natuurlijk ergens ook wel. Maar het is ook een soort schijnvrijheid. Weet je wat ik weet niet waar zo'n bekend voorbeeld. Als je in de supermarkt staat en je kan uit 1000 ketchups kiezen.
Ja.
Of uit 3. Wanneer ben je een vrijer mens? Je moet eigenlijk in die keuze. Dan moet je al die labels lezen, want je wil wel de beste dan en zo. Je wordt eigenlijk een soort gevangene.
Ja, ja.
En dat zit in elke entertainmentvorm. En daardoor, dat voorbeeld wat ik gaf in afleveringen terug, dat ik Asterix en Obelix kreeg op de Mega Drive.
Mm-hmm.
En dacht, nee! En toch die tijd daarin heb gestoken. En dat is toch een hele waardevolle herinnering voor me nu. Omdat ik het gewoon, je doet het gewoon met wat je hebt.
Ja, precies.
En nu moet je constant je afvragen of dit dan het juiste voor je is.
Ja.
Het is gewoon too much.
Ja, dat is het. Het is te veel. Er is en het constante gevoel van een soort FOMO. Weet je wel, dat je weet, ik kan niet al het goede ooit zien. En daarnaast ook de totale output de hele tijd op social media van dit is vet en dit is vet en dit is vet. Dus aan de ene kant is er veel te veel om te checken. En aan de andere kant is er heel veel aandacht voor elke vorm van entertainment. Zelfs obscure dingen worden gewoon, die kom je voortdurend tegen. Weet je wel, van dit moet je horen, dit moet je lezen, dit moet je spelen. Het is allemaal beschikbaar. Maar er zijn maar zoveel uren in een dag. En het moet ook leuk blijven, weet je wel?
Ja, en dat was zo. Want ik begon dus ook met Lies of Pi. En toen dacht ik meteen, oh ja, dit is toch niet Dark Souls?
Ja,
of
nee, precies. Ja.
Dus ik werd er ook negatief van.
Ja.
Ik werd er liefdeloos van.
Ja.
Dus,
ja, precies. Want ik had gevraagd van, ga je nog wat spelen? Toen zei je die. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel een goeie. Want daar had ik ook goede dingen over gehoord. Ik heb toen destijds die demo gespeeld. Vond ik ook best wel vet. En toen is hij uitgekomen. Toen is hij heel goed ontvangen. Ik hoor ook mensen zeggen, en dat is ook weer zo'n ding. Als dit een From Software game was geweest en verder gewoon exact dezelfde game, dan was het een totaal ander soort ontvangst geweest waarschijnlijk. Want dat zeggen mensen, dat het gewoon echt...
Maar beter of slechter?
Ja, beter. Ja.
Oh, zo.
Van wauw, ze hebben echt weet je wel, iets heel nieuws gedaan. Binnen het genre. Maar goed, ik heb die game verder niet... ik heb alleen de demo gespeeld, dat vond ik vet. Maar Maar goed, ik kan Remnant 2 tot nu toe. Ik heb gisteravond ook nog te lang doorgespeeld, dat is een goed teken. Want dat doe ik meestal niet.
Ah.
Want het heeft toch wel een hele fijne loop. En wat je zegt inderdaad, het begon. Ik dacht van, dit is een soort. Ja, een duistere, soort freaky wereld waar je in komt. En een soort helse omgeving. Maar het begint dus heel erg. Ja, Last of Us. Ik dacht toch, dit is Last of Us. Dit
is totaal, totaal.
Over, de hele overgroeide Amerikaanse stad. En je maakt je weg door een soort van sewer. En je moet ergens overheen klimmen. En je bent met een companion die een soort infection heeft ook. Dus je denkt, nou, wat is dit nou? Ik dacht, hè, is dit deze game? Ik dacht echt dat het totaal iets anders zou zijn. Dan kom je op een gegeven moment in een kamp terecht. Wat ik ook, dat vond ik ook weer heel fijn. Wat deze game deed, of weer. Dat vond ik een van de sterke dingen. Dat je je backstory een soort van vertelt aan mensen. Dus je gaat met iemand praten en die vraagt, oh, waar kom je eigenlijk vandaan? En er zijn gewoon vier keuzes. En dat is niet zo dat het dan ineens een soort character creation is. Maar het is gewoon, de lore wordt gewoon zijdelings een beetje gemaakt. En dat vind ik heel fijn. Dat heeft ook verder helemaal geen effect op het verhaal of wat dan ook. Het is gewoon voor jou persoonlijk als speler van, ja, waar kom je vandaan? Weet je wel, kom je uit deze stad waar je bent? Of heb je al een hele lange reis afgelegd? En dan ga je daar toch over nadenken. En dat helpt heel erg in het soort van het vormgeven van je character. En dat is maar een heel klein dingetje eigenlijk. En dan zijn er wat classes die je kan kiezen. Nou, goed, ik vond het. En dan ga je dus een soort van dungeons in eigenlijk. En die dungeons zijn dan heel, heel erg anders vormgegeven dan die Last of Us wereld. Dat zijn, ja, een soort duistere, beetje Bloodborne-achtige, waar ik nu ben. Volgens mij zijn er heel veel verschillende, maar die eerste is heel erg een beetje Bloodborne-achtige vibe. Een beetje Victoriaans, met grote torens en schoorstenen en brand. Mm. En grote hekken die dicht zijn met iemand erachter die een soort van aan het mumbelen is. En ik kwam een puzzel tegen met een klok, dat ik een klok goed moest zetten. En dan moest ik door de wereld rondkijken van, oh, daar is de kloktoren, het zal wel die tijd zijn die op die klokkentoren zat. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Ik vind het heel tof gedaan. En het is dus, ja, de gunplay is gewoon heel lekker. Je kan kiezen uit twee guns. Een soort long gun en een pistol. En ja, ik zit er wel in. Ik vind het wel lekker.
Lekker. Ja. Dus je gaat ermee door.
Ik ga er zeker mee door. En volgens mij, ja, het is heel erg een game die heel erg gemaakt is. Er is gewoon een campaign met een verhaal en alles die je gewoon singleplayer of multiplayer. Het is heel erg gericht ook op multiplayer. Maar die kan je ook gewoon singleplayer helemaal uitspelen. En volgens mij is het een game die vooral gemaakt is om te blijven spelen. Want er zijn allemaal random bosses en random werelden. En je weet nooit precies wat je tegenkomt op elke run. Dus het heeft een soort Diablo-achtige aantrekking ook. Waarbij je dus loot moet verzamelen en bepaalde unique items kan vinden. En waarschijnlijk ga ik er niet zo diep in. Maar ik heb echt wel gezien op Reddit dat mensen in principe gewoon echt deze game voor honderden uren spelen om alles te zien. Maar ik denk dat ik genoeg zal hebben aan gewoon de campaign. En ik vind het een verfrissende aangelegenheid.
Nou, dat is wat heerlijk.
Ja, ik hoop 5 dat december, jij, ja, precies. Ja, ik hoop dat jij iets lekkers vindt.
Ik moet in ieder geval. Ja, ik moet echt weer. Want Spider-Man had me echt wel bij mijn ballen.
Ja.
Het is ook vaak zo. Nadat je iets hebt gespeeld. Ja. Wat je echt wel heeft geraakt. Mm. Dat het weer even duurt voordat je weer iets vindt. Ja, en ik ging er toch uit pure ellende. Nadat ik dus op één avond 6 games begon. Die ik allemaal stom vond.
Ja. De S-word.
Toen heb ik Slay the Spire.
Ja, de S-word.
Ja, je wist. Je voelde
ik voelde hem al aankomen.
Ja, en wat wel heel fijn was dat ik toen een screenshot kreeg van een vriend van Tom.
Ja.
Van Tom. Die zag dus in de PlayStation 5. Die heeft ook een PlayStation 5.
Oh,
zag
je
dat
was echt
ik
gezien.
Slay the Spire speelde. Ik werd betrapt.
Oh, dus als een alcoholist dat je iemand in een café ziet zitten ineens ergens achter in de bar. Dat je denkt, oh, die is weer gaan drinken. Ja,
ja,
ik dacht
echt
dat hij gestopt
waar.
Was. Oh, wat gênant.
Ja. Ja, gênant, hè? Ja. Maar ook fijn dat ik dacht, oh fijn. Dus dit is weer een trigger om het toch weer te laten. Ja, weer al die save games verwijderd, allemaal. Ik had wel een fantastische paar runs in die 2 uur dat ik het speelde. Maar echt het is gewoon, ik wou dat die game niet bestond.
Ja,
het is echt heel erg.
Ja,
godsamme.
Goed, ach joh, hey.
Ja, ik moet natuurlijk ook niet zo streng voor mezelf zijn.
Nee, joh. Dan is het tijd voor het nieuws. En we doen het nieuws een beetje anders deze week. Want we hebben best wel wat nieuwspuntjes. Maar eigenlijk is er eentje iets te belangrijk om even een beetje weg te moffelen tussen al het andere nieuws. En dat is de volgende headline. De Game Awards negeert eigen future class die oproepen tot statement aangaande oorlogsmisdaden en humanitaire crisis in Gaza. Zeven.
Wat is een future? Wat is de eigen future class?
Nou, dat zijn een vijftigtal jonge toonaangevende game developers die door de Game Awards ze eigenlijk zijn geprezen en worden gepromoot. Dus de Game Awards, Jeff Keighley hebben gezegd: jullie zijn de toekomst en we willen samen met jullie ook de toekomst van games en de Game Awards vorm gaan geven. We luisteren naar jullie. Jullie zijn onze talenten van de toekomst, zeg maar. Dus dat zijn vijftigtal game developers en hun studio's. Veel jonge mensen van allerlei verschillende culturen. Op zich een heel sterk initiatief. Het ding is alleen dat ze nu, volgens mij is dat 2 jaar geleden opgezet. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het ding is dus nu dat deze club een open brief hebben geschreven en Jeff Keighley op hebben geroepen en de Game Awards hebben opgeroepen om een statement te maken over wat er gaande is in Gaza. En dat is nu volgens mij 2 weken geleden en ze hebben daar gewoon helemaal niet op gereageerd. Dat vind ik vrij bizar en ik vind het ook, ik ben het ermee eens dat het belangrijk is dat op zo'n platform toch aandacht is voor zoiets afschuwelijks wat daar nu gebeurt. Er is al nogal wat controverse geweest een paar weken terug bij de Golden Joysticks, die we ook hebben genoemd. Waarbij een game developer was uitgenodigd om een award uit te reiken. Een developer die heeft gewerkt aan Thirsty Suitors, game waar ik over heb gehad. En zij had aangegeven, ik ga het daarover hebben. En toen hebben ze haar uit de lijst gehaald. En toen was ze niet meer welkom om die award uit te reiken. En het lijkt erop dat de Game Awards ook dit hele ding gewoon onder de mat gaat vegen. En ja, ik ben heel benieuwd wat ze ermee doen. En ik denk dat het belangrijk is. En zij haalde er ook bij in die open brief dat Arabische mensen en moslims in games over het algemeen in grote games toch eigenlijk altijd als een soort cannon fodder worden ingezet. En dat het vrij zeldzaam is dat er in grote blockbusters dat die een eerlijke kans krijgen, zal ik maar zeggen. Dus dat speelt ook nog mee. Dat de game-industrie best wel dat stigmatiseren van Arabische mensen en moslims toch een rol hebben gespeeld daarin. Dus dat hebben zij ook meegenomen in die brief. Ik vond het belangrijk om dat even te noemen, dat speelt.
Ja, wat ik zo lastig vind aan het erover hebben is dat ik niks weet.
Nee.
Ik weet, wij zijn wezens die uitgaan van wat we zien om ons heen en verhalen en de media die we tot ons nemen. En ik weet niet of ik alle, niet dat ik een soort complotdenker ben of zo, maar er blijkt nu eigenlijk de laatste jaren steeds meer dat er, ja, je leest een versie, een optiek van een verhaal, een versie, een bron, iemand die daar ook een bepaalde agenda mee heeft. Weet je, zoals je nu bijvoorbeeld leest dat Palestijnse kinderen die zijn vermoord worden mensen onder de 18 genoemd. En Israëlische kinderen worden kinderen genoemd.
Ja.
En ik lees dat dan en dan denk ik, wat walgelijk dat gebeurt. Maar ja, ik weet ook weer niet, het zou kunnen dat, misschien doen een paar media outlets dat. Maar misschien, laten we zeggen, 20% doet dat. Ik weet het niet, hè? Misschien doen we 80% het.
Ja.
Maar we denken zo in absolute van, oké, dan is dat dus het verhaal. Of dan is dit dus het verhaal. En omdat ik eigenlijk niet weet wat het verhaal is, vind ik het zo moeilijk om het er toe te verhouden. En ook ja, hoe je zelf, wij zijn natuurlijk ook een beetje publieke figuren. Dit is mij ook meerdere malen kwalijk genomen dat ik niet veel erover post, bijvoorbeeld. Omdat ik weet eigenlijk niet echt wat er aan de hand is.
Ik denk de Verenigde Naties, die weten wel heel veel. En die zeggen het ook. Die zeggen ook wat daar gebeurt, dat zijn gewoon oorlogsmisdaden. Hoe afschuwelijk oorlog ook is, er zijn regels. En die worden gewoon keihard overtreden. Echt, er wordt op een schaal geweld uitgevoerd die niet, ja, die op geen enkele manier goed te praten is. Echt, dat denk ik echt. En we kunnen ons gewoon, ja, ik weet, ik heb precies hetzelfde. En ik ben niet zo publiek als jij natuurlijk. Dus dat soort verwijten worden mij niet naar het hoofd geslingerd. Dat vind ik ook totale onzin. Want dat verschil, dat kunnen wij misschien, ja, dat kunnen wij niet maken en iets delen op Instagram. Ja, wat doet dat, weet je wel?
Maar ik vind het vaak heel ijdel ook.
Ja,
omdat nu... je bent... Mensen zijn heel selectief in wat ze... Kijk, er zijn... En daarmee wil ik echt niks afdoen aan hoe gruwelijk het is.
Mm-hmm.
Maar we leven in een wereld waar heel veel gruwelijke dingen gebeuren. En waarom...
Ja.
Waarom stond niemand op de barricades toen, volgens mij... 3 jaar geleden zijn er 3 miljoen kinderen in Jemen verhongerd. En dat gebeurt nog steeds. Eigenlijk ook een soort genocide.
Ja, maar
elke
dat is...
dag wel ergens genocide.
Ja, maar goed, dat betekent niet dat we dit dan ook maar niet moeten behandelen. Weet je wel? Dus dat is zo, maar ja.
Nee, dat is waar.
Ik weet het
what
niet.
If, dat is absoluut waar. Maar soms kan ik wel mensen wantrouwen in waarom ze het wel voor het een opnemen en niet voor het ander.
Ja.
Gaat het je echt om menselijke levens? Of gaat, we zijn ook kuddedieren die niet graag willen achterblijven.
Nou ja, goed. Ik vind het moeilijk om de hele wereldproblematiek op een hoop te gooien. En daar dan te zeggen van ja, dit is ook maar één van die dingen. Dus
ja,
zo
ik wil ook. Ik wil ook helemaal niet nihilistisch erin zijn. Ik ben gewoon ook op mijn pik getrapt. Omdat ik, kijk, ik ben ook heel kleinzerig. Omdat iemand me gewoon kwalijk nam.
Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin.
Voor en dan zeg je ja, maar je me dan. En dat is natuurlijk ook een kut argument eigenlijk.
Of het gaat heel erg in dit nieuws over dit statement. Ik hoop, laat me het zo zeggen, dat zij luisteren naar die jonge mensen. Wij zijn ook niet de jonge mensen. Dit zijn die jonge gamemakers die zeggen, dit is voor ons heel erg belangrijk. Dit komen wij tegen elke dag als moslim. Of een deel van hen is moslim of Arabisch. En zij leven in een wereld waarin humaniseren van hun
groep
heel normaal wordt gemaakt, ook in games. Ja. En dat is problematisch. En als je de jonge generatie, als de Game Awards, wil zeggen: oké, jongens, we geven jullie een kans om te zeggen wat jullie vinden, en daar dan gewoon geen enkele reactie op wil geven, dat vind ik gewoon totaal bizar. En als je het hebt over zeg maar selectief. Zeg maar bepalen van oké, we hebben iets nodig wat ondervertegenwoordigden erkent. En je maakt zo'n groep en je negeert ze vervolgens. Ja, dat is echt gewoon totaal bizar. En ik hoop daarom dat er toch naar deze mensen geluisterd wordt. Want ik denk dat ze een punt hebben.
Ja, je moet absoluut een statement kunnen maken als je dat wil. Ik denk waarom mensen er zo bang voor zijn van, weet je, mensen zeggen heel vaak, het moet niet mengen. Dit gaat over games, of dit gaat over politiek, of dit gaat over klimaat. Dus moeten we dat er niet bij betrekken. Mensen zijn gewoon heel erg bang om in een kamp, ons groepsdenken neemt de overhand, waardoor het niet meer gaat over waar het over gaat. En dat is dat een agressor is die heel veel onschuldige mensen vermoordt.
Ja.
Want dan is het meteen, maar dan staan wij als organisatie bekend als anti-Joods. Of weet je, het wordt meteen in kampen gedacht. Dat verneukt ons. Ik vond ook wel heel mooi dat ik ergens las. Volgens mij is het een ding van Hannah Arendt, die filosoof. Van je moet eigenlijk niet woedend zijn omdat... Je moet je eigenlijk niet onder de moslims scharen van ik ben een ally van mensen. Ik ben een ally van mensen die anders zijn dan ik. Maar het diepe besef dat wij allemaal mens zijn. En dus welk mens in de wereld onrecht gebeurt. Daarmee wordt eigenlijk ook jouw vrijheid en jouw autonomiteit aangetast als mens. Maar het is verschrikkelijk. Ik voel het ook, weet je wel, als ik bijvoorbeeld... Nou, dat speelde ook wel mee. Dan zit ik zo Netflix te kijken naar niks en denk ik, hier zit ik te klagen over zoiets. Terwijl er zitten nu mensen gewoon doodsbang in een fucking bunker. En het besef dat eigenlijk altijd gaande is natuurlijk ook zeer gruwelijk. Ja.
Ja.
Het is echt een conundrum. Ik weet niet wat ik ermee moet in mijn leven, zeg maar.
Ja, goed, ik weet het ook niet. Er is ook geen antwoord op die vraag eigenlijk. Want het bestaat niet, dat antwoord. Want dit is iets wat gewoon... ik weet niet, het hoort bij de mensheid om dit soort daden te verrichten. En het zal altijd blijven gebeuren. En ik denk dat het belangrijk is dat je daar altijd tegen mag en kan blijven verzetten. En that's it, weet je.
Ik denk ergens dat de oplossing misschien is om dan maar alle de verantwoordelijkheid die jij hebt voor geluk en schoonheid en rechtvaardiging op je eigen vierkante meter, waar je wel invloed op hebt, om die met zoveel mogelijk eer uit te oefenen.
Mm.
Want zeg maar als dat, het is een beetje als de stelling van, nou, als iedereen nou in de wereld beslist, ik vermoord niemand, dan hebben we het opgelost. Als iedereen die individuele keuze maakt, dan hebben we het opgelost.
Het is moeilijk. Er is geen, we kunnen niet hier een oplossing of een duiding geven. Die is er niet. Daar is het te groot voor. Ik bedoel, zelfs de grootste denkers en de grootste politieke experts, niemand heeft hier een antwoord op. Laat staan wij. We hoeven er ook niet. Ja, ik vind het moeilijk om er zo diep op in te gaan, eerlijk gezegd. Omdat het zo complex is.
Ja, ja.
Goed, het lijkt mij goed als er een statement wordt gemaakt. Dat is eigenlijk alles wat ik
maar dus zeggen. Even, die future class mocht dus, die mochten dus geen statement maken van de Game Awards daarover.
Die hebben een oproep gedaan naar de Game Awards. Van, hey, luister, het zou goed zijn als jullie dit aankaarten. Weet je? Want het is vaker in de Game Awards.
Dat wilden ze niet.
Nou ja, daar hebben ze überhaupt niet op gereageerd. En er zijn die door talloze game developers ondertekend, die open brief. Duizenden hoogstaande game developers. Iedereen is daar, of niet iedereen natuurlijk, maar velen zijn erachter gaan staan. En het is genegeerd. Dus ze hadden ook kunnen zeggen, ja sorry, dat gaan we niet doen. Maar dat hebben ze ook niet gedaan. Dus het hangt nu totaal in de lucht. Ze hebben het gewoon gedaan alsof deze hele door hunzelf opgerichte club niet bestaat.
Ja.
En het hele concept van, weet je, we luisteren naar jullie, is dus nu totaal overbodig gebleken. En dat vind ik wel een soort van, los van het hele conflict, gewoon een hele schrijnend iets, wat die hele Game Awards ook in een soort licht zet, dat ik denk, wat is dit voor club? Weet je wel? Moeten we dit gaan vieren? Weet je? Dus.
Maar dat is toch heel vaak dat ijdelheid speelt zo'n rol. Je denkt, weet je wel, onder het mom van, oh, we geven de jonge generatie de kans. Maar nee, jij wil gewoon als organisatie gezien worden als iemand die in contact staat met de jeugd. Ja. Als het erop aankomt, luister je niet.
En, precies.
Die ijdelheid zit gewoon ontzettend in het bedrijfsleven, heel erg. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is iets waar ik ook het gesprek helemaal niet over kan voeren.
Het is moeilijk. Het is moeilijk om het te duiden. Dat gaat gewoon niet. Denk ik.
Nee.
Maar dat dit speelt is een feit. Ik wilde het even erkennen. Weet je wel?
Ja, nee, dat is ook goed. En het heeft ook iets heel cruus dat de helft van de wereld zichzelf vermaakt met multiplayer oorlogsspellen, weet je wel? De simulatie ervan. We spelen het allemaal. En het gebeurt gewoon echt.
Ja.
Dat heeft iets precies. Heel wonderlijks.
Heel cru. Heel bizar. Ja. Eigenlijk, ja. It's the world we live in.
World we live in. En we mogen echt op onze knietjes dankbaar zijn dat wij niet in zo'n gebied zitten.
Precies, ja.
Ja.
Alright. Wat een aflevering.
Opgewekt einde.
Opgewekt einde, precies. Goed, we gaan. Ik ga toch die trailer nog wel een paar keer kijken hoor, van GTA. Kijken wat er nog in te ontdekken valt.
Met je speurneus.
Speurneusje. En we spelen door, ondanks alles.
We zullen doorspelen.
We zullen doorspelen, yes. Alright. Tot de volgende week, lieve luisteraars.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Hop, hop, hop. Hoor je mij?
Sorry, ja, ik ben nog even.
Ja, nee, geen
mijn eigen volume nog even. Het is perfect. Jij hoort mij nog hetzelfde.
Ik hoor jou hetzelfde. Hatata.
Ja.
Ze zijn hier aan het schuren. Schuren ergens. Dus als er. Ja, precies.
Ja. Leuk.
Ja, dus er wordt heel hard geschuurd. Dus je hoort af en toe...
De bouwvakkers.
Ja, die zijn lekker aan het dansen met elkaar. Lekker aan het schuren.
Ja. Ja.
Dus dat je dat weet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.